Maar de sancties, dat brengt nogal wat problemen mee met zich. Dit wil, dat niet. Er zitten heel veel haken aan. Met 4 bedrijven zijn we op dit moment bezig om een bedrijf in Turkije te starten. Om dan rechtstreeks zaken kunnen doen met Iran. Omdat je toch wel buurland is, makkelijker. Totdat wij dan ook de leverancier aluminium vanuit Polen, dat we dan eerst naar Turkije kunnen brengen. Van Turkije kunnen we dan de bedrijven in Iran dienen met aluminium en glas.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Jasmine van der Welen en Emran Poermanaf zijn Iraanse ondernemers die over de hele wereld zaken doen. In deze podcast hoor je hoe je ondanks de internationale sancties tegen Iran toch succesvol zaken kan doen met het enorme land. Je moet er wel een beetje creatief voor zijn, zoals Emran net vertelde. Jasmine is van huis uit juriste, maar maakt nu met haar bedrijf Babyfoods BV biologische babyvoeding, die te koop is bij Albert Heijn, Jumbo en bol.com. Ze stond er in 2023 mee in de finale van de verkiezing van Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar. Emran is bouwkundig ingenieur en exporteert vanuit 4 landen high-tech aluminium gevels met zijn onderneming Evar International. En hij exporteert diergeneesmiddelen van het Duitse bedrijf Dr. Clouder naar Iran. We praten in de podcast over hoe je moet ondernemen in Iran. Je hoort waarom Jasmine en Emran hun bedrijf zijn begonnen. Hoe je omgaat met de enorme cultuurverschillen tussen Nederland en Iran. Waar de kansen liggen en voor welke sectoren Iran met zijn bijna 80 miljoen inwoners een aantrekkelijke afzetmarkt is. Voor we beginnen nog een speciale shout-out naar onze vrienden van Wolf Street Agency en Seawater. Jort en Tammo van deze toffe bedrijven waren zo vriendelijk om hun gloednieuwe kantoor in Amsterdam-Noord voor ons open te gooien om de podcast op te nemen. Je hoort zo nu dan dus nog een bouwvakker op de achtergrond, maar dan mag de pret niet drukken. Check de links naar Seawater en Wolf Street in de show notes. Voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Hola, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo. Le doy la más cordial bienvenida a Grenzeloos Ondernemen.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Mijn naam is Jasmine van der Welen. Ik heb een eigen babyvoeding op de markt gebracht. Biologisch, smaakvol, puur babyfood. Ja, dat doe ik met veel liefde al bijna 2 jaar.
Waarom ben je dat gaan doen?
Voeding is voor mij heel erg belangrijk. Gezonde voeding, daar ligt mijn hart. En ik heb zelf 2 kinderen. En toen ik mijn kinderen had gekregen, ik heb gewoon echt even rondgekeken als werkende mama in de supermarkten. Ik was gewoon op zoek naar iets wat gezond en lekker is. En tot mijn verbazing waren echt heel veel smaakloze voeding met heel veel toevoegingen en enemers. En ik vind dat we kinderen, vooral baby's, eigenlijk iedereen, het verdient om gezonde voeding te eten zonder al die toevoegingen. Pure eten die ook nog lekker smaakt.
Je bent het gewoon zelf gaan doen?
Yes.
Wat goed.
Yes.
En jij?
Ik ben Emran Poermanaf. Ik heb vanaf begin af aan geleerd dat ik niet vanuit moet gaan, dat ik maar 1 zaak moet leiden. Dus ik heb mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om meerdere zaken of businessen te starten. Soms met succes en soms zonder succes.
Dus jij hebt ook meerdere zaken, meerdere ondernemingen?
Klopt, inderdaad. 1 onderneming is natuurlijk Evar International, waar ik al inmiddels 20 jaar in zit. Daar ben ik ook gespecialiseerd in. Dat is aluminium, glas, façade engineering en vooral het gevelgedeelte zelf.
Je bent van huis uit ook engineer, toch?
Ja, ik ben van huis uit ben ik een bouwkundig engineer gespecialiseerd in de gevelbranche eigenlijk.
En dat andere bedrijf?
Het andere bedrijf is, het is heel erg toevallig in mijn pad gekomen. Dat is het honden- en de kattenmedicijnen zijn het eigenlijk. Dat exporteren we vanuit Duitsland naar Iran.
Oké. Compleet iets anders dus.
Compleet iets anders. Er zit een verhaaltje achter. Mijn vrouw die komt oorspronkelijk ook uit Iran en ze heeft een Pekinees hond. Ik was toevallig in Iran en op een gegeven moment de hond ging mank lopen. Dus wij zijn naar de dierenarts geweest en de dierenarts die gaf ons 2 opties. De eerste optie was de heup van de hond moest worden geopereerd. Mm-hmm. Of hij wist niet dat ik uit het buitenland kwam. Hij zegt, anders moet je de Dr. Clouder gewrichtenpil kopen in het buitenland en laten bezorgen. En dat zorgt ervoor dat je hond de gewrichten snel kunnen zeg maar, herstellen.
Ja, een betere optie lijkt me, maar jij wist helemaal niet wat het was.
Ik wist absoluut niet wat het was. Dus Toen ik terugkeerde naar Nederland, ik nam contact op met dat bedrijf in Hemminkeel, Dr. Clouder. Ja. En ik vroeg of ze dan de producten in Iran verkochten. En van ene kwam naar andere. Op een gegeven moment zaten we aan tafel en hebben we een overeenkomst gesloten. En nu inmiddels 4 jaar lang
doen we dat. Exporteer jij dus diergeneesmiddelen van Duitsland naar Iran?
Klopt.
Oké. Okay. Hey, en Jasmine, hoe ben jij in jouw business terechtgekomen? Je legde net een klein beetje uit. Het was er niet, dus je bent het zelf gaan doen. Hoe ben je begonnen?
Mijn achtergrond is echt juridisch, hè? Maar ik had echt altijd wel passie voor lekker koken. En op een gegeven moment ben ik zwanger en dan ga ik mijn passie volgen. En dat is dus koken. En ik ben bij Johnny Boer terechtgekomen, bij Liberijen. Daar heb ik zo 1 jaar echt leren koken op gastronomische niveau. En dat beviel mij zo goed dat ik dacht van, ik moet echt iets met die drang voor mij doen om met gezonde voeding lekker te maken. Zo ben ik eigenlijk meer bezig gehouden met koken. En op een gegeven moment heb ik heel veel mooie creaties gemaakt voor mijn kinderen. En iedereen wou mijn receptuur hebben. En tijdens corona ben ik echt van carrière geswitcht. Van jurist naar chefkok. En van chefkok naar ondernemer. Om toch wel mijn eigen babyvoeding op de markt te brengen. Zodat ik iedereen kan inspireren met gezonde en pure voeding voor hun kinderen.
En je hebt hier een paar potjes op tafel neergezet. Ja. Ik heb al mogen ruiken en een beetje proeven. Het ziet er super goed uit. Het zijn hele mooie potjes. Het ligt al bij de Appie, ja, en bij de Jumbo onder andere. En je bent nu heel hard bezig om het merk nog groter, ja, te maken. Hè? Heb jij ook plannen om het ook naar Iran te gaan brengen bijvoorbeeld?
Ja, Iran zou, ja, echt een droom zijn.
Een soort van cirkel is dan, ja, rond, hè?
Ja, dan als ik toch... Maar ja, we houden echt... Iran is een land waar heel veel mogelijkheden zitten. Maar één ding is daar gewoon overal hetzelfde. We houden van lekker eten.
Ja. Want weet je wat het is? Ik vraag altijd tijdens de podcast, hoe ben je nou terechtgekomen in het, ja, land waar je zaken doet? Alleen, we hebben vandaag een hele mooie situatie waarbij het andersom is. Want, ja, jullie komen uit Iran, ja, maar jullie zijn in Nederland. En dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de geschiedenis van Iran. Ik denk dat heel veel luisteraars dat een beetje weten, maar niet echt. Emman, kan jij dat heel kort uitleggen? Waarom zijn er zoveel Iraanse mensen in Nederland en over de hele wereld? Zeg maar vanaf eind jaren 70.
Het komt namelijk door een regimeverandering.
Het was een keizerrijk, toch?
Het was een
ooit
keizerrijk.
Echt eeuwenlang.
Eeuwenlang. Het Perzische Rijk. Wij hebben namelijk langer dan 3000 jaar geschiedenis en de Perzische rijkdom. En op een gegeven moment is het van ene dag naar andere dag is het dan veranderd vanuit Perzische rijkdom naar islamitische staat.
Ja, toen kwam de Ayatollah aan de macht. Of die,
klopt, ja.
Die pleegde eigenlijk een soort staatsgreep, toch?
Ja, en op dat moment waren er natuurlijk heel veel mensen daar niet mee eens. Die gingen op een gegeven moment op dat moment vluchten.
Ja. Maar, want heel even, die Ayatollah die kwam aan de macht en dat werd meteen een totalitair regime, een theocratie moet ik zeggen. Dus klopt, regeren met een geloofsboek in de hand, de Koran in dit geval.
Dat klopt, ja.
En, heel erg medogeloos.
Klopt,
hè?
Wij zijn van aard geen islamieten, moet ik eerlijk toegeven. En daarom zie ik ook heel weinig Iraniërs hier in Nederland of elders in de wereld die de islam volgen zoals andere buitenlanders, noem ik het. Hè. Dus, dus de Iraniërs die zijn van aard geen islamieten. De islam is dan gedwongen.
Ja, is opgelegd.
Opgelegd. En op een gegeven moment, de jaren verder, zijn er veel meer mensen gaan vluchten van het regime en... Ik, over mezelf gesproken, wij zijn er één van. Want wij zijn in 1995 hebben wij het land verlaten.
Jij met jouw gezin, met familie.
Ja, mijn hele familie zijn we naar Nederland verhuisd. Ja. En inmiddels al 29 jaar, denk ik, woon ik hier.
Ja, dus ook echt lang nadat het regime veranderde, 15, 16 jaar daarna, gingen mensen nog steeds weg, Jasmine.
Ja,
was dat bij jou en de familie ook zo?
Ja, kwam ook door oorlog met Irak.
Ja.
En tijdens de Tweede Golfoorlog zijn wij ook uit Iran gevlucht. Wij komen uit een grote gezin, dus wij zijn gesplitst naar Nederland gekomen. Ik ben eerst met mijn vader en twee zussen gekomen. Mijn moeder kwam pas 1 jaar later. Die kon pas na 1 jaar ons kant op en herenigd worden met elkaar. En ja, het was heel zwaar als je achteraf terugblikt. Hoe ga je dat in Nederland, zeg maar, weer je eigen drijf vinden? De eerste jaren zijn echt best uitdagende jaren. Maar ik denk, wij hebben gewoon onszelf weer herpakt. Mijn ouders zijn in een fabriek gaan werken. Om het toch alles weer opnieuw beginnen. En mijn zussen en mijn broertje en ik, we zijn gewoon gaan studeren. We hebben mooie banen, allemaal carrière-tijgers. En en nu hebben wij gewoon... Ja, zo naar ons zien dat ik denk, Zo kan het ook, ja, hè, dat je gewoon zo erg in één land thuis voelt. En ik denk dat de meeste Iraniërs, omdat ze toch wel andere route hebben, die naar Nederland gekomen zijn. Mm-hmm. Ze zijn heel erg bezig om ook nieuw leven hier op te bouwen. Daar ben ik ze altijd heel erg dankbaar. En ik ben trots op al die Iraniërs die hier een mooi leven hebben opgebouwd.
Ja, het is ook best wel een hechte gemeenschap volgens mij. Want jullie kennen elkaar niet. Ik heb jullie eigenlijk aan elkaar gekoppeld via de podcast. En
dank
dan is er meteen ook een band en er is herkenning.
Zeker.
Van start-up tot multinational. Van broodjeszaak tot tech company. En van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Over het land zelf, hè? Het is dus een ander land geworden toen. Wat voor land is het nu? Als je daar ook zaken wilt doen, waar hebben we het over? Wat voor land is Iran? Zou je het omschrijven?
Ik denk Iran is echt een hele mooie land om daarheen te reizen. Maar ook om zaken te doen. Wij hebben een rijke geschiedenis aan cultuur en tradities. Uh-huh. En ik denk in het algemeen, je kan gewoon daar je zaken gaan doen. Daar staan ze heel erg open voor. Er zijn heel mooie kansen die daardoor bij Nederlanders kunnen benutten worden. Alleen je moet jezelf wel echt verdiepen in het land. En ook de regelgeving. En ik denk als je heel goed voorbereidt om naar Iran te gaan, dat je daar mooie business kan opbouwen. En ik denk dat jij meer kan vertellen, omdat jij al veel zaken al doet met Iran.
Ja, wat een groot land, hè? 88 miljoen inwoners, hoofdstad Teheran.
Ja, 88 miljoen.
En van oudsher veel aardolie en gas als economische drijfveer. Mm. Waar liggen de kansen nu, zou je zeggen, Herman? Nog steeds daar of ook op andere gebieden?
Iran heeft afgerond 90 miljoen potentiële kranten.
Grote afzetmarkt.
Ja, bijvoorbeeld over honden- en kattenvoer, wat ik over had, of de medicijnen. Alleen in Teheran heb je 6 miljoen honden en katten. Ja. Alleen in Teheran. Het gaat niet over andere steden. En heb je over een andere business wat ik doe. Het gaat mij over mijn eigen engineering, aluminium en glas. Als jij in Teheran binnenrijdt, het lijkt alsof je naar New York bent geweest. Heb je grote gebouwen met 80 verdiepingen. Alles is nu modern op dit moment.
Ja, ik heb filmpjes van jou gezien dat je het laat zien. Inderdaad, hoe groot al die skyscrapers zijn. Het is enorm.
Enorm. En ik heb het alleen over Teheran, omdat het daar het meeste gebouwd wordt. Het westen van Teheran wordt er enorm veel gebouwd. Miljoenen. En op dit moment zien ook de Europese landen de kansen om toch wel naast de sancties die wij nu op dit moment hebben. Mm-hmm. Dat kun je niet ontkennen. Willen ze toch toetreden in de Iraanse markt. Maar het zit wel een maar achter. Als je het land in wil voor de business, neem het van mij aan dat je toch wel met mensen moet doen die het land goed kennen. Die de taal spreken. Die ook de wegen goed kennen. Alles wat je daar tegenkomt in het land, je kan niet als een Europese bedrijf, kun je niet zomaar naar binnen lopen en zeggen, hallo, ik ben hier en ik wil hier zijn.
Met je Hollandse kaaskop, goedemorgen, we komen even binnen.
Dat gaat niet.
Want nee, dat is natuurlijk in heel veel landen zo. Hoe is het dat in Iran zo specifiek? Waarom werkt dat niet? Hoe is het wel?
Omdat er iedere branche heeft zijn eigen, ik noem het, maffia. Zo is het.
Ja, jij moet ook een beetje lachen, Jasmine, herkenbaar.
Ja,
zo is het. Ja. Ieder branche heeft zijn eigen maffia.
En hoe, geef eens een voorbeeld in Iran, hoe dat dan in de praktijk gaat.
De voorbeelden waar ik zelf mee heb gemaakt de afgelopen 4 jaar, is dat je zodra je als nieuweling in Iran binnenkomt, ook al heb je, ook al spreek je de taal, ook al ken je het, je moet toch de juiste mensen kennen. De juiste personen benaderen. Anders word je niet makkelijk toegelaten. Maar eenmaal toegelaten, dan is het land echt geweldig om zaken mee te doen. Potentie is hoog.
Want gaat het dan ook goed in Iran? Dus hebben mensen geld te besteden? Liggen daar kansen?
Het klinkt wel raar als je van buitenaf naar Iran kijkt. Mensen denken dat we nog steeds met de kamelen daar lopen. Maar
die hebben wij ook.
Die hebben we ook in Zuiden.
In Zara.
Mensen zijn, als je over rijke mensen hebt, dan zijn die mensen echt rijk.
Oké, dus er is gewoon echt business te doen.
Echt
het is aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers om die kant op te gaan. Maar je moet dus wel je ingang hebben, de weg weten. Moet je dan niet gewoon met iemand trouwen uit Iran bijvoorbeeld? Of kan je het ook nog op een andere
manier? Ik denk als je daar een agent kan aanstellen die voor jou goed de wegen kent en ook de netwerken heeft. Die kan voor jou heel veel betekenen. Of als je toch een bedrijf gaat openen en je gaat gewoon daar een algemene directeur van Iraanse afkomst opzetten, dat diegene wel heel veel deuren voor jou kan openen. En anders moet je alles zelf
En heb jij dat bijvoorbeeld zelf ook al een beetje uitgezocht voor babyfoods?
Ja.
Hoe pak je dat dan aan?
Ik heb even research gedaan van wat er nou kansrijke sectoren zijn in Iran. En dat zijn onder meer agro en food. Dus met food zit ik wel goed. Want ja, wat ik net zei, ja. Iraniërs houden echt van lekker eten. Dus je kan niet met iets komen wat niet lekker of gezond is. Dus ik zit denk ik met mijn concept wel
Je zit goed.
Gelukkig zit food ook niet in de sancties.
Nee. Je hebt nog meer sectoren waar wel goed zitten. Water, milieutechnologie, energie, inclusief duurzame energie. Daar is Nederland altijd voorop bezig geweest. Dus ik zou zeggen, ga gewoon echt jezelf erin verdiepen. En daar kunnen zoveel mooie kansen nog benuttigd worden. Maar ja, wat hij heeft net gezegd, het is wel raadzaam om van tevoren wel weten waar je aan begint. En goed je huiswerk doen om toch jezelf kunnen inleven. In klimaat, in cultuur, in gewoontes van Iraanse gemeenschap.
En hoe doe je dat dan? Hoe kan je dat als Nederlander goed aanpakken?
Om een simpele voorbeeld te noemen. Ik denk, je kan al een beetje feeling krijgen hoe de Iraanse markt is. Als je bijvoorbeeld naar Iraanse beurzen gaat. Tegenwoordig worden best veel beurzen georganiseerd waar Iraanse bedrijven deel aan nemen. Dan kan je alvast even sfeer proeven. Even kijken hoe mensen zaken doen. En wat voor producten in Iran al mooie producten, succesvolle producten zijn. Dan kan je daar een beetje feeling mee krijgen.
Dat kan gewoon hier in Nederland.
Ja,
er zijn
in Dubai.
Duitsland.
Heel veel beurzen worden georganiseerd. Dat is al denk ik een mooie ingang. En sowieso, als je echt jezelf gaat inverdiepen. Je kan via ambassade naar netwerkbijeenkomsten. Waar Iraanse handelmissie wel veel zichzelf inzet om goede... Om ondernemers te gaan voorbereiden voor hun ondernemerschap in Iran. Dus daar heb je ook heel veel profijt van.
Als via de Iraanse ambassade hier in Nederland.
Hier worden ook heel veel handelsmissies ingezet om de banden versterken. Maar ook de kansen laten zien van hier kan je wel mooie zaken gaan doen.
Oké, want dus de machthebbers in Iran zien ook dat potentieel. En die willen ook wel die Nederlandse ondernemers naar Iran hebben.
Ja, daar staan ze wel helemaal open voor.
Ja, goed.
En als je daar eenmaal bent, gewoon meedoen met tradities. Ik had voor deze podcast al een beetje in verdiept wat voor Nederlanders zou echt interessant zijn om te weten. En dat zijn gewoon toch de cultuurverschillen.
Ja, precies. Wat is nou het grootste cultuurverschil?
Ik denk, als ik zo vrij mag zijn om dat gewoon te benoemen. Wij zijn echt van etiket en beleefdheid. En dat moet je gewoon meenemen in alles, hoe je in Iran, wil omgaan met mensen. Om een voorbeeld te noemen. Als wij elkaar ergens tegenkomen, dan hebben we gewoon even over hoe het gaat met ons. We hebben ook over van wanneer we elkaar zien. Als we echt met iemand een mooi klik hebben, dan nodigen we diegene uit voor een etentje bij ons thuis. En we zijn heel erg gastvrij. Daar hechten wij ook heel veel waarde aan om mensen gewoon helemaal naar de zin te maken. Dat zijn denk ik toch wel cultuurverschillen met grote cultuurverschillen met Nederlandse cultuur. Hier zijn we ook gastvrij, maar niet in grote mate dat je dan gelijk je zakelijke relaties uitnodigt voor een lunch of een diner.
Nee, dat is in Iran wel meer en sneller.
In Iran gaat het meer eerst om met elkaar een band te bouwen en dan pas over zaken te hebben dan in Nederland. In Nederland, als je een zakelijke afspraak hebt, je komt gewoon op tijd, je bent al goed voorbereid wat je wil bereiken tijdens zo'n gesprek. En dan gaat het gelijk naar een zakelijke gesprek bijvoorbeeld. Ja. Ja. In Iran gaat daar helemaal niet zo.
Het gesprek gaat eigenlijk in Iran over alles behalve de zaak zelf.
Ja.
Dus je zit bij elkaar en je hebt het over kalfjes en koeien. En tussendoor heb je het ook over, trouwens, wanneer moet de eerste lading binnenkomen? zo gaat het.
Komt het dan meestal aan het eind? Of is het tussendoor gevlochten?
Als het goede klik is tussen beide partijen. Ja, ja. Anders gaat het gewoon door naar de volgende meeting. En daar moet je ook geduld voor hebben.
Ja. Dan moet je ook weer geduld hebben. En men houdt eigenlijk daar niet om op. We gaan zitten en dan we gaan het over zaken hebben. Als ik die jongens in Iran bezoek over zaken, kom ik daar rond 11 uur. En dan gaan we zitten, praten. Vroeger deed ik nog roken. Even bijna een pakje roken in een kantoor. En dan bestellen ze de lunch.
Gewoon even lekker zitten.
Bestellen ze warme lunch, aantal verschillende etens, gewoon in een kantoor. En dan ga je eten. 3 uur lang zit je daar. Je hebt er nog niet eens over de zaak gehad.
Nee, dus 1 afspraak per dag, hoor ik al. Dat is waar je op moet inzetten. Of
dat
niet?
Duurt wel even. Dus voordat je dan over de zaken hebt, dan ben je gewoon even een paar uur verder.
Jasmin, heb je daar bijvoorbeeld ook wel eens een keer echt een fout in gemaakt, in die cultuurverschillen?
Nou, als je in Iran bent bijvoorbeeld, je gaat je duim opsteken omdat je heel enthousiast bent. Dat wordt als een hele grote belediging gezien.
Want dat is je middenvinger.
Ja.
Duim omhoog,
niet oké. Duim omhoog, niet oké. Ja, dat wordt dus als middelvinger gezien. En dan beledig je gewoon.
Tegenwoordig weten ze het wel.
Ja.
Maar
niet in je enthousiasme, gewoon je duim opsteken. Dat wordt niet gewaardeerd. Ja. En ja, wat ook bijvoorbeeld heel grappig is, schoenenzolen, dat laat je ook nooit aan iemand zien. Dat wordt ook als iets beledigends gezien. Dus als je in je kantoor bent en je bent gewoon heel relaxed met je voet op het bureau en je hebt nog een gesprek met een Iraanse partner, zou ik dat niet doen.
Kan echt niet. Kan sowieso eigenlijk niet. Maar
daar wordt het helemaal beledigd.
Ja, dat is inderdaad. Alsof
wij hebben sowieso aparte dingen. Bijvoorbeeld
wat is jouw grootste fout die je hebt gemaakt, Emrand, in de cultuurverschillen?
In de cultuurverschillen,
zaken doen in Iran.
Ja, de cultuurverschil heb ik in het begin 4 jaar geleden fout gemaakt om te doen alsof de Iraanse mensen of de Iraniërs zoals Nederlanders zaken doen. Dus dat was mijn grootste fout. Om heel zakelijk te gaan instappen en in de gesprekken heel hard. Dat verhaal met hoe hard wij zijn hier in Nederland qua zaken, dat zijn ze niet. Als ze op een gegeven moment een afspraak gemaakt hebben en ze hebben het even niet naar hun zin. Ook al is het een contract die je getekend hebt. Dan zeggen ze nee, dat wil ik niet. Klaar. Punt. Je hebt toch geen poot om op te staan. Dus het is altijd goed om daar je relaties zeg maar op te bouwen als vrienden zijnde. Voordat je eigenlijk zoals in Nederland of in Duitsland of België elders in de wereld, dat je heel erg zakelijk opstelt. Je kan beter heel mild ingaan in de plaats dat je met 2 benen gestrekt.
Waar je ook bent op de wereld, grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
Brengt ons bij jullie beste business tips, want je hebt een fout gemaakt. Maar wat zou je nou mensen willen meegeven die daar zaken willen doen in Iran? Emran, heb jij een top 3 voor ons?
Ja, als jij een innovatief bedrijf hebt, de beste markt die je kan instappen is Iran. Het land innoveert niet omdat het regime dat niet toelaat. Ik ben gewoon heel eerlijk daarin. Maar als je van buitenaf komt en je hebt een innovatief product. Ik heb een hele goede vriend die van zoutwater normale water maakt. Bijvoorbeeld, die kan zo instappen in zo'n land. En kun je elektriciteit opwekken? Kun je alles wat wij eigenlijk de afgelopen 15 jaar in Nederland hebben geïnvesteerd in innovatie. Dat land loopt 15 jaar achter. Dus als jij denkt dat het hier allemaal vanzelfsprekend is, dan is het daar allemaal nieuw.
Oké, dus dat is de eerste tip. Zorg dat je innovatief bent, of als je dat al bent, ga naar Iran.
Ja.
Nummer 2?
Zorg dat je inderdaad, als je in Iran bent, hou je AUB aan de regels. Dat doen wij in Nederland ook. Iedere land heeft zijn eigen regels, wetgeving, normen, waarden. Als je naar China of Japan of waar dan ook gaat om zaken te doen, hou je je ook aan de regels van het land waar je in zit. Dus doe dat in Iran ook. Ga niet zwemmen tegen de water in.
En we hebben het al even over gehad hoe je daar achter kan komen. Je kan verschillende dingen doen. Zijn er bijvoorbeeld in Iran ook plekken waar je naartoe kan gaan? Is daar een Nederlandse ambassade, consulaat, iets dergelijks? Of business support punten waar je aan kan kloppen, zover je weet?
Nou, het beste wat je kan doen eigenlijk, naar mijn mening, LinkedIn.
Ja.
Je hebt heel veel Iraanse bedrijven, heel veel Iraanse CEO's, waar ik zelf nu op dit moment ook mee contact heb. In de aluminium en glaswereld bijvoorbeeld. Wij kennen elkaar niet, we hebben elkaar nog nooit gezien. Ik ken die jongens al van ver en ik spreek ze. En als ik soms naar Iran reis, dan maak ik afspraak met dit soort bedrijven en bezoek ik ze gewoon. En van ene komt de andere. En die mensen die help je graag. En via LinkedIn kun je heel veel contacten leggen met die jongens.
Ja.
En je hoeft niet per se via een website of officiële wegen. Je kan gewoon zo'n CEO kun je gewoon een berichtje sturen vanuit in Engels. Want de meesten spreken ook gewoon goed Engels. En van het ene gesprek komt de andere. En kun je producten promoten en word je vanzelfsprekend uitgenodigd.
Oké, duidelijk. Dat was 2. 3, wat is je laatste tip?
Dat was mijn 3e.
Oké, dat was je 3e.
Dan ga ik het even aanvullen. Hij zegt, dan word je vanzelf uitgenodigd. En als je uitgenodigd bent, ga op die uitnodiging in. Want wij vinden het juist heel erg leuk om Iran te laten zien. En gastvrijheid te tonen naar onze gasten toe. En lekker eten. Neem alleen alsjeblieft wel de regels ook een beetje in de acht. Van kijk, wij hebben bijvoorbeeld, dit wou ik echt meegeven. Wij doen ook iets mee, tarof. Tarof betekent van ga niet gelijk op een aanbieding of uitnodiging. Toon respect. Ga gewoon een paar keer zeggen nee. En dan uiteindelijk zeggen ja, heel graag. Weet je, dat soort dingen, dat vinden Iraniërs geweldig. Dan laat je gewoon zien dat je toch jezelf hebt inverdiept in de gewoontes van zo'n land.
Je toont eigenlijk respect door eerst even de boot af te houden.
En daarna zeg ik van ja, ik wil het heel graag meedoen. Want dat is eigenlijk een eer. Ja. Dus dan ga je niet weigeren. Want weigeren van een uitnodiging, nou, dat is echt not done.
Okay. Dus, nou, dat is een duidelijke tip.
Ja, en dus ga gewoon lekker mee. Wees open-minded. Iraanse eten is echt hartstikke lekker. Proef alles en geef complimenten. Wij zijn heel gevoelig voor complimenten. Dus complimenten ontvangen, maar complimenten geven.
Zou dat je tweede tip zijn? Complimenten geven en ontvangen?
Ja, en toon geduld en respect en waardering voor de lokale cultuur en gewoonten. En bouw gewoon een sterke persoonlijke relatie met je zakenpartners. Voordat je overgaat tot zaken doen. En wees gewoon flexibel. En het is al gezegd, maar heel veel dingen veranderen continu. Maar als je daar flexibel mee omgaat, dan gaat het gewoon heel goed af. En hoef je niet zoveel te stressen.
En Emran zei het al eventjes snel, maar je kan daar met Engels best een eind komen.
Ja, als je op netwerk bijeenkomsten bent, kan je je kaarten meegeven, je businesskaarten. Liefst in het Engels natuurlijk, want Engels wordt in het algemeen heel goed gesproken. Maar ook als je toch moeite neemt om dat ook te vertalen naar het Farsi, want dat is de taal van waar Iraniërs spreken. Dat is de hoofdtaal.
We lopen tegen het einde van de podcast. De laatste vraag is altijd iets over de toekomst. Ik ben altijd heel benieuwd waar je over 3 jaar denkt te staan met jouw bedrijf, Jasmine, met Beep Babyfoods BV.
Ja, ik hoop dat ik binnen nu een paar jaar Beep gewoon wat groter heb gemaakt. Dat een meernaamsbekendheid is gecreëerd voor Beep. Maar ik hoop ook om zaken te doen in Duitsland, België, UK, Iran.
Wat goed. Ja. En jij, Emran, waar sta jij over 3 jaar met jouw bedrijf en hoe kom je daar?
Stiekem hoop ik dat er toch wel wat veranderingen komt. Hè? Met de huidige situatie waar we nu op dit moment met Iran zitten. Dat kunnen we niet ontkennen. Dan zitten we toch met de sancties. Dat brengt nog wel wat problemen mee met zich.
Ja, je mag veel spullen niet exporteren naar Iran. Ja, daar komt het heel kort op neer.
Wel, en dit wil dat niet. Er zitten heel veel haken aan. Wat we op dit moment doen is dat wij nu met een aantal bedrijven. Eén daarvan zit in Bosnië. Een andere zit in Polen. Andere bedrijven zitten in Turkije. En EFAR International zit in Nederland. Dus we zijn eigenlijk met 4 bedrijven. Zijn we op dit moment bezig om een bedrijf in Turkije te starten, om dan rechtstreeks zaken kunnen doen met Iran, omdat je toch wel het buurland is, makkelijker, totdat wij dan ook de leverancier aluminium vanuit Polen, dat we dan eerst naar Turkije kunnen brengen. Van Turkije kunnen we dan de bedrijven in Iran dienen met aluminium en glas. Dat is dan dat is mijn streven voor komende 3 jaar.
Om dan uiteindelijk nog meer
Het bedrijf te kunnen vestigen in Turkije. Dat we uiteindelijk een goed fundering kunnen bouwen daar. Totdat we ook technische support, zowel technische support als materiaal support kunnen bieden aan Iraanse bedrijven. En hopelijk kunnen we dat binnen 3 jaar wel voor elkaar krijgen.
Dat waren Jasmine en Emran over grenzeloos ondernemen in Iran. Wil je meer weten of misschien wel business met ze doen? Dat kan, ze horen graag van je. Neem contact op via hun website, die staan in de show notes van deze podcast. Daar vind je ook alle linkjes naar andere info over zaken doen in Iran. Onder andere de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie hebben veel interessants online staan. Op onze eigen site, grenzeloosondernemen.com, staan verder nog veel meer internationale podcasts met Nederlandse ondernemers wereldwijd. Van Hongkong tot Bogota en van New York City tot Berlijn. Abonneer je snel, zodat je niks mist, want de komende tijd komen er nog veel meer nieuwe podcasts bij. En laat het weten als je vragen en tips hebt, of als je zelf ook wel in de podcast wilt. We vinden het leuk om van je te horen en we zijn altijd op zoek naar toffe internationale ondernemers over de hele wereld. Alles kan, van start-up tot multinational en van broodjeszaak tot tech company. Stuur een bericht via LinkedIn of een mailtje op info@grenzeloosondernemen.com.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.